Nou, trauma's op tafel vandaag, Chris.
Dat is plan weer, hè?
Ja, want waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over dealen met kritiek en afwijzing. Ik hoorde laatst een hele mooie quote en dat is de volgende. Dat waar je groots om wordt, daar word je ook om afgemaakt. En dat zet hem ontzettend aan het denken. Ik ga je heel even meenemen in hoe mijn nacht eruit zag. Ben je er klaar voor? Nou, vanmorgen vroeg, 7 uur, moest mijn draft, mijn manuscript, bij Hanneke, mijn redacteur, binnen zijn, want het definitieve zetwerk gaat beginnen. En ik had na haar final edit ronde, had ik natuurlijk nog 101 andere final edit ronde zelf doorgevoerd, want je zal maar Marieke Pijler heten en een hoge standaard hebben. Toen lag ik vannacht in bed. Ik kon niet slapen, dat kan ik eigenlijk al een week niet. En toen werd ik ineens, ja, eigenlijk gewoon zweterig wakker van het idee. Gadverdamme, wat als dit boek bijvoorbeeld zelf ingenomen op mensen overkomt? Dus ja, je gelooft het niet. Toen heb ik ChatGPT geopend. Ik heb mijn boek aan ChatGPT gegeven. En toen heb ik gezegd, maak een karakteranalyse van deze auteur. Het was echt heel erg grappig. En toen heb ik gezegd eigenlijk zoals jij het zegt, laat ik gelijk mijn trauma op tafel leggen, of beter gezegd mijn diepe angst. Dat mensen denken van, nou, die is nogal vol van zichzelf. En ik zal je ook uitleggen waar dat door komt, want in mijn boek, ja, de ondertitel is schrap onderscheidend, wordt onvergelijkbaar van positionering tot performance. En onvergelijkbaar is natuurlijk niet alleen hierin een woord of een contrair idee, maar het staat ook voor mijn gedachtegoed en mijn methode. Dus ik wijs een andere realiteit af, de onderscheidende, dat waar 99% van de ondernemers op inzet, dat wat ik zelf altijd geteacht heb, dat waar, en geteacht heb, daarmee bedoel ik bij alle onderwijs, instituten waar ik les heb gegeven, alle trainingsbureaus. Dit is gewoon, ja, wat je gevoerd wordt vanuit de opleiding. En ik wijs dat dadelijk af en ik zet een nieuwe realiteit neer en ik laat zien welke resultaten mijn cliënten daarmee halen. Dus ergens kwam daar toch een stem naar boven. En ja, toen heeft ChatGPT me echt gerust moeten stellen. Dat lukte nog niet. Toen heb ik het aan Cloud gegeven. En toen dacht ik, ja, 1 persoon vragen is niks, 2 is beter, beter 3. Dus toen heb ik het boek uiteindelijk overhandigd aan de Chinezen. Ja. En toen heeft DeepSeek het gelezen. En nou, gelukkig konden ze me geruststellen dat daar totaal geen sprake van was. En ik heb hier dus een hele persoonlijkheidsanalyse voor me. En ChatGPT beschrijft mij als een intense, gedreven en scherpzinnige persoonlijkheid met een aantal opvallende karaktereigenschappen. Nou, die zal ik voor nu even laten passeren, tenzij jij ze heel interessant vindt. Maar ik vond hem op zich wel accuraat. En toch dacht ik, zoveel ondernemers krijgen hiermee te maken, Chris. Gewoon, als je jezelf krachtig gaat positioneren, dan word je uitgedaagd om eigen gedachtegoed te creëren. En daar word je ook om afgemaakt. Sterker nog, als je geen kritiek krijgt, ben je dan werkelijk gepositioneerd. Nou, insert stelling. En die geef ik nu aan jou.
Nou, wat, dus dat was de stelling?
Ja. Op het moment dat je je krachtig wilt positioneren, en dat je wilt dat klanten jou herkennen als de enige waar ze gewoon zaken mee willen doen, en als je mensen wilt hebben die al overtuigd zijn in grote mate voor ze jou spreken, ja, dan heb je voor een eigen krachtig gedachtegoed te staan. Wat is jouw ervaring daarmee?
Nou ja, wat wel grappig is, ik weet niet wat er gisteren in de lucht hing, maar ik heb ook ChatGPT als lifecoach maar eens even gebruikt gisteravond. En daar kwam dus uit dat ik dat ik een bijzonder grote controlfreak ben. Terwijl ik heb mezelf nog nooit als een controlfreak gezien. En zei ik tegen mijn vrouw, die zei, ja, dat klopt wel. Dus dat is alweer zo'n disillusional waar ik in dat leven was.
Mm-hmm.
En waar komt het dan op neer? Is dat ik wil heel veel grip houden op het tempo en het proces.
Mm.
En als ik dus op een podium sta en ik sta te gewoon te spreken, kom maar met die kritiek. Je mag het denken, je mag het ook tegen me zeggen. Maar ik weet, joh, ik sta slim genoeg op mijn benen. Ik nagel je wel als het daar moet. Desnoods voor 500 man, dat maakt me niet uit. Maar met schrijven, iets publiceren en het dan zo overleveren aan de toetsenbordridders. Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Wat dus ook weer een reden is dat ik weet dat mijn boek veel verder had kunnen zijn als ik hier beter mee ga dealen. Dus de badend in het zweet wakker worden van, oh jee, straks gaan ze me afwijzen. Ja, dat is een hele herkenbare.
En het is denk ik ook een hele realistische, want als je kijkt naar social media, je ziet ads voorbij komen. En je ziet ads van bepaalde collega's voorbij komen, andere ondernemers. Ja, wat mensen daar allemaal onder zetten tegenwoordig, ja, daar word je ook, daar verwelken de rozen ook compleet bij, zullen we maar zeggen. Dus mensen nemen geen blad voor de mond door die hele de-individuatie die je krijgt. Want je praat in, het is net als autorijden. Hè, het is niet een andere persoon die over een wegdek rijdt. Het is een Ford Fiesta. En die moet gewoon wegwezen.
Ja.
Je moet gewoon moven.
Nee, dus het is een de toetsenbordridders. Ja, ik vind ze bijzonder irritant. En weet je, ik heb vooral heel erg, ja, als het niet hoeft, ja, weet je, laat me lekker met rust. Ik heb er allemaal geen zin in, joh, in dat gezeik. Terwijl je wel weet dat je het moet doen. En ik weet nog heel goed dat ik 10 jaar geleden op een van de grootste podia stond in onze industrie in Frankfurt. En dat ik toen een andere Deen tegen was gekomen. Heel leuk gesprek mee gehad. En ik zie een paar dagen later, krijg ik zo'n Google Alert binnen dat ik in een of ander Deens artikel gequote ben. Dus ik lachen. Ik denk, even lezen. Natuurlijk volgende Deens. Dus even door de Google Translate. Nou, en ik werd de partij afgemaakt erin. Afgemaakt.
Ja. En wat zei het dan?
Nou ja, dat ik een vrij grote wijsneus was die wel even liet zien hoe de wereld werkte. En met een vrij grote mond, maar ook wel weer de tekst erbij. Maar ja, waarschijnlijk zullen we hem nu op alle podia gaan zien. Dus dat is heel dubbel op.
Ja.
Maar wat me raakt is dat in your face zo schijnheilig aardig doen en dan achteraf je zo nagelen.
Ja. Ja, helaas hoort er dat een beetje bij. Er is een gezegde, daar moet ik meteen aan denken. Ik heb dit Dusan Djukic ooit horen zeggen. You have to go through the dead to get to the living. Zeg ik dat zo goed?
Dat je door de doden heen moet, voordat je bij de levende komt.
Ja, en daarmee, dat geldt natuurlijk ook met, als je als ondernemer met klanten gaat werken. In eerste instantie werken mensen nog niet met hun ideale klant. Dus die werken met een aantal klanten. Ja, daar kun je niet je maximale waarde verzilveren. Het zijn niet de mensen die het meest gecommitteerd komen opdagen in de samenwerking. Of je nu een marketingbureau hebt of noem eens wat, een recruitment agency, maakt niet uit. Maar zo geldt dat ook met je mening verkondigen. Of gewoon een heel goed onderbouwd standpunt waar jij letterlijk 224 pagina's aan gewijd heb. Ja, het is natuurlijk ook confirmation bias wat het dan oproept. Want er zijn heel veel mensen in Nederland die propageren, je moet uniek zijn, wees uniek. En ik maak dat af in mijn boek. Uniek zijn is iets heel anders dan onvergelijkbaar zijn. Uniek is heel erg zelfgecentreerd. Onderscheidend is een voortzetting van het verleden. En onvergelijkbaar is gericht op het leveren van een waarde die disproportioneel in het voordeel van de klant is. Dus iets heel anders, een heel ander kijkpunt, een heel ander perspectief. Maar wetende dat zoveel mensen dat denken, ja, confirmation bias is gewoon het mechanisme in ons hoofd wat dan op zoek gaat naar redenen en excuses om te zeggen van dat wel zo is.
En mensen willen ook niet geconfronteerd worden met het feit dat ze het fout hadden.
Ja.
Ja, ik heb bijvoorbeeld ook iemand gehad die op een gegeven moment in de DM stuurde dat hij me ging ontvolgen en ontvrienden, omdat ik bepaalde types promote waar hij het absoluut niet mee eens was. En het was wel heel grappig, was volgens mij op vrijdagavond om 10:30, dus ik dacht, die zal een bakkie gehad hebben.
Ja.
En 2 jaar later krijg je deze DM's van hem, alsof je zijn grootste vriend kan worden, omdat er ineens op andere vlakken ineens raakvlakken zijn.
Ja.
Ja, dat denk ik ook voor jouw vriend. Je staat op de zwarte lijst, dan kom je nooit meer vanaf.
Ja, en tegelijkertijd heb je daar dan dat merk ik nu, dat het een fase is bij mezelf waarin ik een bepaalde mildheid heb te ontwikkelen en een bepaalde compassie gewoon met hoe mensen zijn. Want ik ben daarin ook niet heilig en ik kan me nog goed heugen dat ik in de eerdere jaren van mijn ondernemerschap, dat ik me ook wel eens geventileerd heb op een manier over praktijken die ik zag in de hele coachingindustrie, waarvan ik zou zeggen, nou Marieke, dat vind ik niet zo chic, dat zou ik nu niet meer doen. Omdat dat wat ik zag gebeuren, dat had ook een ander licht. En ik kan daar nu met veel meer volwassenheid naar kijken. Dus ik kan de mensen het eigenlijk ook niet kwalijk nemen die dit soort opmerkingen plaatsen. Ik heb ze zelf gelukkig nooit geplaatst. Maar toch maakt mij dat niet minder heilig, omdat we nou eenmaal mensen zijn en daarmee meningvormende machines.
Ja.
Dus het
behalve onze trauma's, waarom zou de luisteraar hier naar moeten luisteren?
Ja.
What's in it for them?
What's in it for them? Nou, op het moment dat je een krachtig punt wilt maken in de markt met jouw gedachtegoed, dan zul je de echtscheidingspapieren van acceptatie aan moeten vragen. En mijn vraag aan de luisteraar is, heb je dat werkelijk gedaan? Want als je op dit moment niet afgeschoten kunt worden om een mening die je hebt, dan kun je dus twijfelen aan hoe krachtig je positionering voor je werkt. En ik wil niet zeggen dat iedereen heel contrarian gepositioneerd moet zijn. Dat moet ook passen bij je karakter. Maar over het algemeen geldt wel dat als jij een mensen toegang geeft tot een nieuwe manier van denken, die breekt met hun conventionele logica, dat gewoon heel goed werkt.
Dat is het leuke aan de vakantie. Er komen ineens allerlei kinderen binnenstormen met de hond.
Hoort ook bij het leven.
Ja, nee, maar dat. Die komen er ook gewoon even overheen walsen. Maar dat is alleen heel gezellig.
Vind ik ook, absoluut.
Nou ja, het is een heel waardevol iets voor de luisteraar als je gewoon begrijpt dat dit bij het spelletje hoort.
Ja. Ja. Wil je het verschil maken of wil je geaccepteerd worden? Dat is eigenlijk de boodschap die ik met deze aflevering wil meegeven. Gewoon gewoon iets wat je voor jezelf even kunt laten marineren. Wil je het verschil maken of wil je geaccepteerd worden? Want als je een onvergelijkbare positie hebt, dan trekt dat bewondering aan en de beste klanten. Maar het is ook altijd gewoon een voorbode van kritiek, omdat je non-conformistisch bent. En dit is dus iets waar ik ook met ChatGPT over in gesprek was. Er is een auteur die ik enorm respecteer. Peter Thiel heet hij. Heel erg bekend natuurlijk ook in Silicon Valley. Hij is onder andere een van de founding fathers, als ik het goed zeg, van PayPal en Palantir. En er wordt wel eens gezegd dat toen zijn boek Zero to One uitkwam, dat hij aanvankelijk verwachtte dat het een conversatie zou starten over innovatie, over exponentiële groei. Ja, dat kwam ook, maar wat hij niet verwachtte was de kritiek. En die was ook heel erg op hem gericht. Want men zei gewoon, ja, zijn kijk op de markt is elitair, hij is arrogant. Het is geen businessboek, het is een manifest voor monopolisten. En zijn irritatie was natuurlijk dat mensen die nooit een bedrijf gebouwd hadden, laat staan van zijn formaat, het nodig vonden om zijn ideeën te bekritiseren. En achteraf gezien zijn de meest onconventionele ideeën in zijn boek juist de reden waarom het nog steeds een all-time bestseller is. En toch zul je daarvoor sterk in je schoenen moeten staan. En dat is ook een van de redenen waarom ik Louis van Gaal zo graag wilde interviewen voor mijn boek. Want als iemand dat goed kan, als iemand gewoon zijn visie durft te blijven volgen, ook al zegt het hele, zeggen alle Nederlandse thuiszittende voetbalexperts rondom een EK of een WK, nee Louis, je hebt het helemaal verkeerd, je moet het anders doen, dan volgt hij gewoon heel getrouw zijn plan. En iets wat ik dus zag bij Peter Thiel en bij Louis van Gaal, wat zij met elkaar deelden, is dit: juist als je bekritiseerd wordt, uiteraard met respect naar dat je natuurlijk ook onderzoekt of dat waar is of niet, hè, of ze daar een punt hebben. Maar juist als je zo bekritiseerd wordt om jouw visie, dan is dat eigenlijk een uitnodiging om die nog sterker te gaan ownen. Was weer een leuke aflevering.
Zeker.
All right. Nou, beste luisteraar, we hopen dat je er volgende week weer bij bent. En wij gaan eens goed nadenken over waar we het dan over gaan hebben. Tot dan!